Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
People Power met Glenn van den Burg.
Eerder hoorde je al in een speciale aflevering van People Power, die eigenlijk geen aflevering van People Power is, maar een interview in het kader van Impact en van de andere programma's die ik presenteer voor New Business Radio. Hoorde je Wiebe Draaier, de CEO van de Rabobank. We hebben weer een mooie gast voor je geselecteerd, want Mariette Hamer, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, hadden wij ook voor de microfoon en wij vroegen haar over het benodigde leiderschap in deze tijd, waarin natuurlijk duurzaamheid centraal staat. En dat interview, dat kun je nu beluisteren.
Dit is New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken.
De duurzame transitie is in volle gang. Ondertussen is er weinig discussie meer over of het nou wel of niet moet allemaal. Maar die transitie is nog lang niet afgelopen. Sterker nog, volgens mij staan we ongeveer zo'n beetje aan het begin. Ja, en waar wij naar op zoek zijn is het leiderschap daarin. Want er zijn nogal wat dilemma's die we tegenkomen en tegen gaan komen. En hoe gedraag je je dan als leider en hoe neem je daar beslissingen in? En we zijn bijzonder blij dat we in onze studio hier op Springtij op Terschelling, dat we Mariette Hamer hebben, de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Mariette, ongelooflijk leuk dat we met je mogen spreken, dat je even de tijd voor ons neemt.
Ja, nou, ik ben hier 3 dagen en heb het ontzettend naar mijn zin. Laat ik daarmee beginnen. Het is voor mij de eerste keer op Springtij en ik mocht meteen in de opening een woordje doen. Dus dat is superleuk. Ja. Maar ja, het is ook heel leuk om in al die sessies en met ongelooflijk veel jonge mensen, maar ook van allerlei andere leeftijden, in gesprek te gaan. Dus ik zit aan het einde van 3 hele leuke dagen.
Ja. Met wat voor gevoel ga je straks naar huis?
Wel met een optimistisch gevoel. Ja. Ja.
Dus het gaat goed komen. We kunnen gewoon stoppen.
Nou, dat denk ik niet. Niks gaat automatisch goed komen. Nee. Wat je natuurlijk eigenlijk in elk gesprek hier voelt, is de spanning van we willen sneller. En dat gaat niet zomaar. Want het heeft heel veel consequenties voor mensen die hun werk moeten veranderen of een bedrijf moeten veranderen. En in hun leven iets moeten veranderen, dat moeten we allemaal.
Ja.
Dus het is heel taai. En die spanning voel je zeker. Toevallig heb ik gisteravond tot laat nog met een groep jongeren zitten praten. Die ook heel druk bezig zijn met zichzelf eigenlijk. Van ik wil zo graag zo snel. En ik heb ergens in de opening iets gezegd. Ja, je moet wel de tijd nemen. Met de spanning van heb ik die tijd dan wel? Of hebben we met elkaar die tijd
ja.
wel?
Ja. Ja, en aan de andere kant hoor ik ook heel veel, is dat we ook tijd nodig hebben.
Ja, dat is het lastige natuurlijk met dit soort hele taaie kwesties. Er is niet een knop waardoor we allemaal minder gaan douchen, waardoor opeens al die zonnepanelen op het dak ligt, waardoor het gas verdwenen is en we het op een andere manier doen. Nee. Zo werkt het niet. En ik vind zelf, als je bijvoorbeeld kijkt naar wat er in de landbouw en met boeren aan de hand is, dan zie je wel hoe diep dat eigenlijk in de vezels van het leven van mensen ingrijpt als je moet gaan veranderen.
Ja.
Dus daar is geen knop voor.
Welke rol zie jij voor jezelf als belichaming van de SER in dat hele proces?
Ja, dat is natuurlijk grappig, want er wordt over de SER op 2 manieren geschreven. Dat vind ik ook wel weer leuk hier. Hè. Dus in Den Haag is het vaak dat oude instituut wat heel lang nadenkt over pensioen en er gebeurt maar niks. Terwijl het grappig is dat wij natuurlijk op heel veel terreinen juist wel voor de doorbraak kunnen zorgen. In ieder geval een steen verleggen, zeg ik altijd. En dat is wel wat ik nu terugkrijgt, dus het is ook wel leuk. Nou, hebben we net een advies over jongeren uitgebracht en een advies over het vrouwenquotum. Dus dat zijn dan onderwerpen die natuurlijk veel nieuws komen. En ik denk dat wij ook op het punt van de duurzaamheid, daar zijn we al lang mee bezig, maar proberen, ja, zeg maar al die steentjes, want zijn er een heleboel, te helpen verleggen.
Ja, maar dat hoor je ook overal terug. Hè? Niemand kan dit alleen. Nee. Dus moet het in samenwerking, moet het in overleg. Nou, volgens mij. De waarde en de kans die er ligt op een platform zoals de SER om dat te doen. Maar ja, daar, jij zit tussen al die partijen in.
Ja, nou, ik heb wel een mooi voorbeeld hoe we dat geprobeerd hebben tijdens de laatste ronde van het klimaatakkoord. Even voor de achtergrond, er waren 5 tafels. 3 daarvan gingen eigenlijk, zeg maar zo, tegen de deadline aan wel goed. Die waren er wel ongeveer uit met elkaar. En je moet je voorstellen dat aan die tafel zaten mensen uit het bedrijfsleven, de vakbeweging, de milieubeweging.
Ja.
Allerlei betrokken partijen. Maar eigenlijk
partijen die ook regelmatig niet geen vrienden van elkaar zijn.
Nee, precies. Maar die waren dus wel behoorlijk ver, ook met de overheid. Want het kabinet, nou, dat hebben we allemaal kunnen lezen, had ook zo zijn eigen gedachten. Maar 2 daarvan, die zaten eigenlijk vast. En mijn ervaring heeft me wel geleerd, als je er 5 hebt, als er dan bijna de helft, hè, want dat is 2, vast zit, dan kom je er niet doorheen. Dus wij hebben met een aantal heel dicht betrokkenen wel zitten kijken. Ja, we moeten 1 van die 2 in ieder geval lostrekken. Want dan gaat die andere ook wel weer loskomen. Zo werkt het dan.
Want dat is gewoon een soort psychologisch proces. Ja, precies, dat die ene tafel denkt, ja, het zal toch niet waar zijn. Dat wij het laten mislukken.
Precies, dus er moest er 1, nou goed, waar wij dan het meeste mee te maken hadden zelf. Omdat wij vanuit de SER de werkgelegenheid begeleiden bij het hele proces, was de industrietafel. En wat ik daar zag gebeuren, daar ging het heel erg over de CO2-heffing. En de manier waarop die CO2-heffing werd ingevuld. En dat is natuurlijk een belangrijk instrument. Maar het doel is uiteindelijk de CO2-reductie, niet de heffing. Maar je zag eigenlijk ook in de politiek, in de Tweede Kamer, maar ook bij onze partijen die allemaal rondliepen, dat die heffing werd, dat instrument werd het doel. Dus we hebben nagedacht, hoe kunnen we nou een interventie plegen, waardoor eigenlijk de hele club weer gaat praten over het doel. En even weggaat bij dat instrument om weer in gesprek te komen. Dus toen hebben wij voorgesteld dat de SER een advies zou schrijven over hoe het met de werkgelegenheid moest. Want het argument van het bedrijfsleven was, als de heffing komt zoals je hem voorstellen, gaan we allemaal het land uit, is de werkgelegenheid weg.
Ja.
Nou, de anderen zeiden juist nee, want het levert nieuwe werkgelegenheid op. Dus wij dachten, we gaan er vanuit die kant invliegen. En we hebben uiteindelijk een advies gemaakt met werkgevers en werknemers. Gewoon heel traditioneel SER-advies. Ik heb wel met de Groene Coalitie steeds gesproken. Omdat de vakbeweging daar natuurlijk dicht bij zit. Ja, en dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we een vorm van een CO2-heffing hebben gevonden, waar het bedrijfsleven niet helemaal voor, maar ook niet helemaal tegen was. Dus dat SER-advies is er gekomen. Daarmee was die tafel voor dat moment klaar. En toen heeft de laatste tafel ook gedacht gaan verder.
Wij mogen niet degene zijn die breken, precies. Want dan zijn we de bok.
Ja, precies. Nou, en het is grappig, want je ziet dat hier een aantal workshops waar ik van de week gezeten heb, hebben we dat proces ook nog weer een beetje nagespeeld. Dus dat is natuurlijk heel interessant als je dan nog eens terugkijkt, wat is er nou gebeurd en wie heeft nou welke rol gehad. Maar ik denk achteraf, die interventie door even het over iets anders te hebben, kan soms helpen.
Ja. Wat vraagt dat nou van jou? Want ik kan me ook voorstellen dat je, nou ja, laat ik maar vanuit mezelf spreken, dat je ongelooflijk veel geduld moet hebben met al die partijen. En dan heb je bijna al die kikkers in die kruiwagen en dan springt er weer één uit. Ja. Of er wordt er weer één gecorrigeerd door zijn achterban. En wat vraagt dat van jou als mens? Welke kwaliteiten worden er aangesproken?
Ja, nou, ik denk dat, hoewel ik niet, zeg maar, ik geloof niet dat mijn thuisomgeving mij een supergeduldig mens vindt. Maar mijn dochter zegt altijd, je maakt je druk om het kleine en bij het grote blijf je heel rustig. Maar eigenlijk moet je toch voortdurend zien dat je een klein stapje aan het zetten bent. En als je gefrustreerd raakt dat het maar hele kleine stapjes krijgt, dan moet je een andere rol kiezen. Dat is ook prima. Maar in mijn rol moet je wel zien dat het steeds kleine stapjes zijn. En je moet steeds zoeken naar, ja, als het vastzit, welke interventie pleeg ik dan om het toch weer bij elkaar te krijgen. En ja, dat heeft ook gewoon, denk ik, toch met een soort optimistische kijk te maken. Dat je in die end wat verder komt.
Ja. En word je ook wel eens boos?
Oh, jawel, natuurlijk. Ja? Ja. Maar niet op het proces of omdat het niet lukt. Ik word wel eens boos omdat mensen rare dingen doen of in zo'n proces naar elkaar niet leuk zijn of wat dan ook. Maar niet omdat het niet lukt, omdat, ja, ik bedoel, er zijn geen toverstafjes. En ik ben heel jong begonnen in de studentenvakbeweging. En toen ging het over studiefinanciering. En ik ben nu net 61. We hebben net een jongerenplatform een rapport uitgebracht. En waar gaat het over studiefinanciering? Dingen gaan heen en weer.
Ja, ja, ja.
En dan kan je er gefrustreerd over zijn. Zijn we dat nou nog aan het doen? En je kan ook denken, nou, ik heb toch al een paar keer in mijn leven de wissel op een goede kant uit weten te zetten.
Ja, het is een ja, een beetje de circle of life bijna wel.
Ja, precies. Ja. Ja.
Ja. Ja. Komt weer op hetzelfde punt uit. En
ja,
dan...
maar het is toch altijd weer een beetje verder en anders. En wat bijvoorbeeld bij de jongeren leuk is te zien. Toen ik begon, hadden wij werkelijk geen klap te zeggen. En niemand lette op ons. Ik zat zelf op het hbo. Dit deed al helemaal niet mee in de studentenvakbeweging. Dat waren alleen universitaire studenten.
Ja, dat waren niet eens studenten toen.
Nee,
zelfs,
precies. Nee, ja. Ja, nou ja, een beetje ertussen zal ik maar zeggen. Ja. Terwijl nu hebben we dat platform. Dat is een officieel platform in de CERM met een opdracht van de Tweede Kamer. Nou, de studentenvakbeweging heeft ook een hele andere rol gekregen. Dus als je kan zien hoe ver je toch ook weer opgeschoten bent. En wat ik zelf heel inspirerend vond, is dat die jongeren dus eigenlijk leuk vinden om te polderen. Dat vond ik zelf wel een verrassing.
Ja, want het grappige is, we hebben ook een soort fase gehad toen het een beetje discussie was. Op het einde van het polderen, ja. Daar moeten we mee ophouden. Is laat die duurzaamheid eigenlijk zien dat het nog steeds heel veel belang is om iedereen bij elkaar te houden, zodat we vooruitgang boeken?
Ja, precies. Nou, ik denk dat heel veel onderwerpen, dus pensioenen net zo goed, uiteindelijk, zoals onze samenleving in elkaar zit, en wij gaan vanuit de CER ook veel naar andere landen om uit te leggen hoe wij dat in Nederland doen. En die zijn over het algemeen heel geïnteresseerd in hoe wij dat doen. En soms ook wel een beetje jaloers. Merk je dat toch uiteindelijk de beste manier is om eruit te komen. Want anders moet je het via strijd doen.
Ja.
En ja, dat strijd levert altijd een winnaar of verliezer op. En je probeert natuurlijk juist met polderen allemaal de winnaar te worden. Ja. Maar het is wel een periode uit geweest. En er zijn nog steeds mensen die denken, oh, wat een stroperigheid. En toen ik begon bij de CER 5 jaar geleden, toen stapte ik natuurlijk uit de politiek. Dus het was voor mijzelf ook wel spannend om zo'n omslag te maken. En toen zijn er ook wel kranten die schreven, gaat zij de deur dicht doen?
Oh.
Nou, ik geloof niet dat niemand nu denkt dat we de deur dicht gaan doen.
Nee, mooi is dat.
Ja.
Als je nou, want jij zit in die processen met al die mensen waarvan je in ieder geval mag verwachten dat het leiders zijn. Wat zie je dan om je heen? Wat zijn het voor mensen? Wat voor soort mens is het dat om je heen zit?
Ja, nou, ik denk dat eigenlijk, als je over de hele linie kijkt, iedereen wel een grote mate van betrokkenheid heeft. Alleen dat er veel verwarring, zou ik bijna zeggen, is over hoe komen we met de grote opgaves, als het om duurzaamheid gaat, met die hele grote opgaven, hoe kun je dan zeg maar vanuit je eigen positie een stap zetten die bijdraagt? En hoe voorkom je dat je mensen verloren raakt? Ik was gisteren in een sessie, dat heette een systeem...
een opstelling.
Spel, systeemopstelling. Ja, ja. En het was wel echt heel erg bijzonder ook om met elkaar te zien wat er dan gebeurt. Dus we hadden iemand moest de industrie zijn en iemand moest de minister zijn. Het is trouwens ook grappig wat er dan gebeurt, want het was een mevrouw die ik de afgelopen dagen heb leren kennen als een buitengewoon warm, hartelijk iemand. En ze moest minister zijn en ze verstijfde gewoon.
Ze was ineens gelijk koud.
Dus, ja, precies. Ja. Maar goed, toen op een gegeven moment, de samenleving was er, iedereen had een rol en stond in een cirkel tegenover elkaar. En toen riep er iemand, ze moeten wel een doel hebben. En bij de opening van Springtij zijn een aantal stoelen, die zijn heel mooi beschilderd, et cetera. Dat zijn de stoelen van de toekomst. En die staan bij die sessie. En toevallig zat ik op die stoel van die toekomst. Dus ik dacht, nou, als je nou een doel moet hebben, ik zet mijn stoel daar in het midden. En opstelling afgelopen, einde spel, want daar gaan we heen. Dus ik zet die stoel in het midden. Nou, de complete paniek brak uit. Want wat vinden we dan van die stoel? Ze gingen allemaal naar beneden staan kijken. Ze hadden hem ook op kunnen tillen of wat dan ook. Toen moest er iemand opzitten. Nou, die ging bijna huilen. Totale paniek. En de mevrouw die de samenleving speelde, dat vond ik wel heel typerend. Die zei, ja, ik word hier zo angstig van als ik naar die toekomst kijk. Maar dat is natuurlijk ook wat er... Ik dacht later, ja, maar dat als je nu kijkt in de samenleving, mensen zijn bang, die weten niet waar gaat het heen, wat moet ik ermee, wat kan ik er zelf aan doen.
Ja.
En in plaats van omhoog kijk je dan naar beneden.
En is dat ook wat je hoopt te zien bij die leiders, dat ze voor dat perspectief gaan zorgen?
Nou, die leiders moeten dus zorgen dat we allemaal een beetje omhoog gaan kijken.
Ja. Ja.
Of vooruit, hoe je het wil noemen. Maar...
Ik heb ooit iemand horen zeggen over verandering. Je moet je moet natte voeten hebben. Dus je moet voelen dat er wat moet gebeuren.
Ja.
Maar je moet inderdaad wel in de verte kunnen kijken.
Ja,
en
precies.
Kunnen zien waar je naartoe gaat. Ja. Dus een heel klein beetje angst, maar heel veel hoop.
Ja. En wat zeg maar, wat wij dan de methode SER noemen. Is dat je dan met elkaar gaat praten over... En zeg maar, wat is er eigenlijk? Waar zitten we eigenlijk nu? Wat is de analyse? Waar willen we heen? Dat is dan het tweede gesprek. En hoe kom je van waar we dan nu zijn naar dat gezamenlijke toekomstperspectief? En dan heb je samen iets. Dan krijg je toch houvast om over te praten. En dat kun je concretiseren voor elk onderwerp. Hoeveel zonnepanelen hebben we dan nodig? Of hoeveel moet er weg van de veestapel? Maar als we dat dan doen, wat betekent dat voor die boeren? Hoe moeten we ze compenseren? Hoe zorgen we dat ze niet in de armoede terechtkomen? Etcetera, etcetera. Dan kan je het handen en voeten gaan geven.
Ja. Nou, dat is wel een mooi voorbeeld. Heel veel gaat het bij duurzaamheid over waar we naartoe gaan. Er gaan ook verliezers ontstaan.
Ja.
Volgens mij moeten we daar ook eerlijk in zijn.
Ja.
Er zijn ook mensen die hebben gewoon echt wel een probleem.
Ja.
Hoe gaan we daar dan mee om? Hoe zorgen we dat we die mensen... Ja, niet tegen ons in het harde harnas
jagen. Nee, ik denk dat er ook daarvoor geldt dat er niet één oplossing is. Dus toevalligerwijs, wij zijn op het ogenblik bezig met een advies over werk aan de armen. En daar blijken dus heel veel mensen vanuit ZZP-achtergrond in die groep te behoren. Maar bijvoorbeeld ook veel boeren. Dus daar zijn we ons een beetje aan in het verdiepen. Ja, er zijn verschillende scenario's wat ze kunnen doen. Ze kunnen hun bedrijf veranderen en duurzaam maken. Voor sommigen geldt eigenlijk, is geen generatie meer die ze op wil volgen. Ze willen er misschien zelf ook tussenuit, maar ja, dat is wel heel emotioneel. En heb je het geld ervoor om dat te doen? Dus ik denk, je moet heel goed gaan kijken naar eigenlijk toch... Per situatie, vaak doen we dat dan in elke regio of in de sector. Hoe kun je deze mensen uiteindelijk zelf een alternatieve strategie geven? Hoe ze hun leven moeten gaan inrichten. En daar zul je dus wel iets omheen als een vangnet moeten creëren om het op te vangen.
Oké, dus je gaat groepen krijgen en sowieso zijn er groepen in de samenleving. Waar het gewoon niet goed mee gaat en die hulp kunnen gebruiken.
Ja, maar
en die boeren zijn wel een mooi voorbeeld. Daar zou je eigenlijk... Zou je die moeten helpen met een toekomstperspectief?
Ja, precies.
Waarbij je zegt van nou, je kunt dit, je kunt dit, je kunt dit. En kies er maar één. En er zijn ook middelen om je daarbij te helpen.
Ja, precies. Mooi. Dus wij zijn vanuit de SER heel druk bezig met leven lang ontwikkelen. Omdat we al een hele poos zien. Dat is overigens niet alleen vanuit duurzaamheid, maar ook vanuit robotisering, andere nieuwe innovaties die er zijn. Ja, dat je blijven ontwikkelen eigenlijk heel erg essentieel wordt. Net zo belangrijk als eten, drinken.
Ja.
En dat betekent dus...
Alleen er is geen aandrang, hè? Bij eten en drinken krijg je dorst of honger.
Ja, precies. Nou, de aandrang is dus dat je niet meer moet wachten tot je je baan kwijt bent... of dat je perspectief van je opleiding weg is... maar dat je eigenlijk lopende de rit daar voortdurend mee bezig bent. Dus dat moet je ook stimuleren. Maar naarmate daar meer voorzieningen voor zijn... en dat het gewoner is om te doen... zullen ook een aantal andere vraagstukken... zoals dit vraagstuk waar we het net over hadden... wel makkelijker worden, omdat er een infrastructuur... om een moeilijk woord te zeggen, dan is om mensen op te vangen.
Wat me nou zo ingewikkeld lijkt voor iemand zoals jij, is dat je begint ergens aan en je gaat onderzoeken, je gaat praten. Jullie doen ook hele mooie dialogen in het land, hè? Dus jullie zitten niet in Den Haag, maar er zijn ook allerlei bijeenkomsten om bij burgers en bij iedereen op te halen van waar moeten we heen, hoe sta je erin? En dan ga je aan zo'n onderwerp trekken en dan... En dan kom je volgens mij bijna altijd alles tegen. Want alles zit natuurlijk aan elkaar vast.
Ja.
Dus je begint bij duurzaamheid en je eindigt bij een leven lang ontwikkelen.
Ja, precies.
Hoe zorg je dat je van die complexiteit weer iets maakt waar we wat mee kunnen?
Ja, precies. Nou ja, dat proberen wij zelf te doen door zeg maar in zo'n traject wel focus te houden. Dus wij hebben een heleboel verschillende dingen lopen waarvan verschillende medewerkers van mij in bezig zijn. Die samen proberen wel de verbanden te zien. Maar in zo'n groep, als je bijvoorbeeld bezig bent met werkgelegenheid over het klimaat, ja, dan moet je je wel richten op het vraagstuk rondom de klimaat, anders wordt het een zootje. Dus wij proberen per traject focus aan te brengen, maar in ons team en met bijvoorbeeld onze kroonleden en ons dagelijks bestuur wel regelmatig ook te praten over de samenhang. Ja. En wat vanuit mijn rol leuk is, is omdat ik praat natuurlijk en met heel veel politieke partijen, maar ook met heel veel departementen. Aan Nederland is behoorlijk verkokerd. Daar vertel ik volgens mij niks nieuws mee. En wij kunnen wel een beetje helpen die verkokering te doorbreken. Door af en toe te zeggen, ja, maar weet je, jouw buurman is met dat bezig. Als die nou dat stukje pakt, hoef jij dat niet te doen. Anders gaan we het allemaal dubbel zitten doen.
Ja.
En dat kan weer voor versnelling helpen.
Ja, dus ik hoor je zeggen overzicht, verbinding, beetje geduld.
Ja, en maar ook een stuk passie. Je moet, hè, dus dat bedoel ik met analyse en weten waar je dan... Je moet ook mensen enthousiast maken dat je op weg bent om hetzelfde te vinden.
Ja.
Dus ik vind zelf een mooi voorbeeld voor werkgevers en werknemers in de SER en de kroonleden. We hadden een advies over robotisering en toen was de vraag welke banen gaan er weg. En wij zijn uiteindelijk geëindigd met een nieuw soort doelstelling voor onszelf. Dat we vinden dat wat er ook gebeurt, iedereen zijn plekje moet vinden. Dan denk je, ja, het is misschien heel algemeen. Hebben ze daar nou tijd voor nodig gehad? Nou ja, die werkgevers en die werknemers wel samen. En elke keer als dat nou ontspoort... op de een of andere manier, wat natuurlijk gebeurt... als je kijkt naar de pensioenen of de weduwe... dan kunnen wij toch weer tegen elkaar zeggen... hé, maar hallo, dit wilden we toch samen?
Ja, dit is waar we voor gaan.
Precies.
Ja, ja, ik had een tijdje geleden in een ander programma... iemand van de gemeente Rotterdam in de studio... en die zeiden dat ook. Die zeiden, wij willen al onze ambtenaren behouden. Punt.
Ja.
En natuurlijk gaan de mensen weg. Maar wat ons betreft niet.
Ja.
En dat klinkt heel simpel...
Ja.
Maar dat is natuurlijk een totaal ander beeld dan dat je zegt... we hebben in en door een uitstroom.
Ja,
en,
ja, precies. Nou, het was gisteren in die systeemopstelling ook leuk... want er moest dus iemand eerst ambtenaar spelen... en later werd die betrokken ambtenaar er zelf neergezet. Achter de minister, was trouwens ook wel grappig. Maar die moest dus aan de meneer die de vakbeweging speelde... gaan uitleggen dat de banen zouden gaan verdwijnen. En wij zijn juist met dat ministerie, maar ook met deze persoon... bezig geweest met het vraagstuk... die banen moeten niet verdwijnen, er moeten andere banen voor terugkomen. Dus hij kreeg een soort intrinsieke weerstand... dat hij dat moest gaan vertellen van de leidster van het spel. En dat vond ik zelf eigenlijk wel mooi om te zien. Want ik dacht, ja, het is echt jouw belief dat je dat niet wil. Je wil die boodschap niet brengen, want je gelooft hem ook niet meer. Ja. En dat is wat we natuurlijk zoeken. We moeten uiteindelijk wel het geloof hebben dat we het met elkaar kunnen veranderen.
Ja. Ik heb ook het idee, en daar wil ik mij afronden, dat, dat de SER veel meer open is gaan staan. Dat het veel, dat er een soort... ik heb het beeld van een hoor voor me, maar dat klinkt een beetje raar. Maar het is wel gesloten, want je moet natuurlijk ook overlegd worden... waarbij gewoon je alles tegen elkaar kunt zeggen. Maar dat er veel meer naar binnen en naar buiten gaat dan voorheen. Voor onze luisteraars, als die nou dit horen en denken... jeetje, wat een fantastische dingen gebeuren daar dan. Hoe kunnen zij bijdragen?
Nou, wat leuk is, we hebben op 11 oktober hebben we een open dag. En, juist vanuit die gedachte, ja, mensen horen over ons, maar laat ze ook eens gewoon binnenlopen. Dan snap ik best dat niet iedereen naar Den Haag, naar de Zuiderhoutse weg kan. Maar het staat wel een beetje symbool voor wat we proberen te doen. Want ook wij moeten veranderen. Wij waren natuurlijk een instituut van een aantal instituties, zal ik maar zeggen, in een oude structuur. En wij hebben echt wel geprobeerd de laatste jaren met die jongeren, maar ook met de klimaatbeweging, om de deuren open te zetten, omdat het ook moet, maar ook omdat het bij deze tijd past en omdat het ook bij de vernieuwingen, je moet zelf ook blijven veranderen, hoort. Dus ik zou zeggen, kijk op onze website, schrijf ons, app ons. We proberen heel toegankelijk te zijn en we zijn dus ook heel veel in die regio.
Mooi. Ik vond het een bijzonder leuk gesprek. Dankjewel, Mariette Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad.
Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.